Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Water is onlosmakelijk verbonden met Nederland. We houden ervan, maar een dreiging ligt altijd op de loer. Na de watersnoodramp in 1953 werden de deltawerken gebouwd. Het is Nederlands grootste verdedigingssysteem tegen hoogwater vanuit zee. Maar kunnen ze ons, nu de zeespiegel stijgt, nog wel beschermen in de toekomst?
Vanaf de Noordzee stak een verschrikkelijke noordwesterstorm op. De Hollandse Delta was deels bedijkt, maar tegen dit natuurgeweld waren deze miserige menselijke waterweringen niet bestand. In een ooggetuigenverslag lezen we wat er gebeurde toen de zee zijn woede over het land uitstortte. Daags na Sint Elisabeth woedde er 's nachts zo'n hevige storm dat de wind met orkaankracht in Tiel en elders verschillende huizen omverblies en in Holland door dijkdoorbraken veel schade aanrichtte. 2000 mensen zijn, naar men zegt, verdronken. Bij mensenheugenis was het niet voorgekomen dat een overstroming zo erg en het peil van het zeewater zo hoog was. Bijna heel Holland is, evenals Vlaanderen en Zeeland, ondergelopen. Hierdoor kwam ook de grote Zuid-Hollandse Waard onder water te staan en ging verloren.
Nou, ik zit, zoals jullie horen, in de studio vandaag met Bart Funnekotter. Welkom.
Hoi.
Ook Laura Wismans is aanwezig.
Hi.
Hi. En mijn naam is Gemma Venhuizen. Bart, ik was eventjes in de war, want ik dacht jij hebt het over de watersnoodramp van 1953. Maar opeens begon je over Tiel te praten.
Ja, ik hield je voor de gek, Gemma. Want ik wilde laten zien dat Nederland of Holland en Zeeland al veel langer een strijd tegen het water voeren. Want wat ik hier vertelde was een verhaal over de Sint-Elisabeth-vloed. En die vond plaats op de naamdag van de heilige Sint-Elisabeth. Maar dat was op 17 november 1421. Dus al een hele tijd geleden. En het was een hele bekende en het is een beruchte vloed geworden, omdat de overstroming zo heftig was dat die polder waar ik het over had, de grote Zuid-Hollandse Waard, die is uiteindelijk onder water blijven staan. En dat is het gebied dat wij nu kennen als de Biesbos. Dus geliefd gebied om voor uitjes, een beetje lekker kanoën en wandelen, fietsen kan je er.
Beverspotten.
Als je zoiets leuk vindt. Het aardige is, de Sint-Elisabeth-vloed is echt een iconische vloed. En er is ook recent nog onderzoek naar gedaan. En dat is wel heel aardig, hè, want ik noemde dat getal van die 2000 overledenen. En dat zijn er waarschijnlijk veel minder geweest. Ze hebben bij Rijkswaterstaat een computersimulatie gedaan van die ramp. Die overigens wel tot de 10 grootste stormrampen uit de Nederlandse geschiedenis behoort. En uit die computersimulatie bleek dat het waarschijnlijk een wat kleinere dijkdoorbraak was, die mensen de tijd heeft gegeven om te vluchten. Er is inderdaad zoveel land als er overstroomd is, zoals dat vermeld wordt in die kroniek waaruit ik las.
Ja, dat was de Tielse, Holland, Vlaanderen,
ja,
Zeeland.
De Tielse kroniek. Er is inderdaad zoveel land overstroomd, maar mensen, omdat het niet zo heel erg snel ging, hebben mensen de kans gehad om te vluchten naar hoger gelegen gebied.
En het was ook nog minder dicht bevolkt.
Het was minder dicht bevolkt, dus het gaat waarschijnlijk om vele tientallen doden in plaats van duizenden. Wat wel interessant is, waar komt dat getal dan van die duizenden dan vandaan? Dat was een beetje om de storm wat erger te laten lijken. En het idee van sommige historici is nu dat de graaf die verantwoordelijk was voor dat gebied, de ramp een beetje heeft aangedikt en het wat erger heeft gemaakt, zodat zijn eigen falen bij het dijkonderhoud een beetje beter te begrijpen was. De autoriteiten toen wilden laten zien, nou, het was zo'n erge storm, er was eigenlijk geen kruid tegen gewassen. Maar wat het geval was eigenlijk, was dat die dijken in der tijd helemaal niet goed onderhouden waren, omdat de heersers, zeg maar de politici van die tijd, hadden te druk met de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Dat is een podcast op zich, waar die over gingen. Maar het kwam erop neer dus dat met druk was met ruzie maken en oorlogs voeren om geld, tijd en geld te besteden aan het onderhoud van die dijken.
En om imagoschade te voorkomen.
Hebben ze toen die storm maar heel erg gemaakt. Ja. En die storm was dus niet erg, want er was inderdaad een dijkdoorbraak. Maar het was niet zo'n catastrofe die in één nacht gebeurde.
Ja, want we weten helaas van 1 februari 1953 dat er wel degelijk ook rampen met vele honderden, bijna 2000 slachtoffers zijn voorgekomen. Hoeveel waren dat er precies?
Ja, 1836. Echt onvoorstelbaar
gigantisch.
Veel.
Ja.
Dus inderdaad die 2000 uit de Tielse kroniek, alleen dan een paar honderd jaar later.
En jij zegt van destijds waren ze te druk bezig met de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Nou, die waren al lang weer voorbij in de aanloop naar 1953. Maar toch was er in afgelopen eeuw ook, totdat de ramp daadwerkelijk gebeurde, niet heel veel politieke aandacht voor.
Nee, en dat is interessant, want in principe is al in 1255 werd door graaf Willem II van Holland het eerste hoogheemraadschap opgericht, het hoogheemraadschap Rijnland. En je zou kunnen zeggen dat vanaf dat moment de staat of de overheid verantwoordelijk is voor de waterhuishouding en de waterveiligheid in het westen van Nederland in ieder geval.
Dus bijna 700 jaar.
Ja, dat is dus al bijna 700 jaar. Maar ja, je weet hoe het is met dit soort dingen. Rampen die kunnen gebeuren, er zijn altijd dingen die actueler zijn. Dat zijn de dingen die daadwerkelijk gebeuren. En voor die ramp, hè, 1953, waren er echt wel mensen in Zeeland die zich bezighielden met het gevaar dat zo'n grote storm zou kunnen opleveren. En je had een functionaris, Johan van Veen, en die heeft de Zeelse dijken onderzocht. En die kwam eigenlijk uit dat ze niet bestand waren tegen stormvloeden. En daarom werd er in 1939, want daar hebben we het over, het is nog voor de Tweede Wereldoorlog, een stormvloedcommissie opgericht. Maar er was gedoe over Van Veens rekenmethodes. En op 1939 volgde 1940. Toen begon de Tweede Wereldoorlog, die duurde 5 jaar. Daarna moest het land opnieuw worden opgebouwd. En was het geld dus voor hele andere zaken nodig dan het verbeteren van de beveiliging tegen het water in Zeeland en ook in de Hollandse eilanden. Ja, en dat ging dus uiteindelijk fout op 1 februari 1953.
Het was toen een combinatie wat ook niet per se heel vaak voorkomt, maar westerstorm in combinatie met springtij. Het was echt een onfortuinlijke nacht. Het gebeurde 's nachts. Dat hielp ook niet bij bij de hoeveelheid slachtoffers. Dus mensen werden er echt door overvallen. Je kunt je ook voorstellen, in 1953 was het hele waarschuwingssysteem heel anders dan hoe het nu zou zijn.
Geen NL Alert. Smartphone, nee.
Nee, dus ja, dat droeg allemaal bij aan dat het zo plots ging. De kennis was er eigenlijk al dat de boel niet voldeed, maar die ramp was nodig. Om 20 dagen na de ramp is uiteindelijk de Delta-commissie begonnen met wat uiteindelijk zou uitmonden in de Delta-werken. En 1 jaar na de watersnoodramp is er begonnen met de bouw van de eerste waterkering.
Ja, dat is cru, hè, dat er een ramp altijd toch voor nodig lijkt te zijn om dan daadwerkelijk in actie te komen. Maar ja, goed, die actie die kwam er wel. 1 jaar na dato zijn ze begonnen, zei je, 1954.
Ja.
Inmiddels hebben we de Delta-werken. Ik ben er geweest, ik ben er overheen gereden, maar ik heb ze even niet meer helemaal scherp in het vizier. Laura, help me nog even herinneren, hoe groot zijn ze? Waar bestaan ze precies uit?
Ja, het zijn 13 stuks. Ik ga ze niet allemaal langslopen, want dan zitten we hier morgen nog. Maar je hebt ze dus van groot tot klein. Er zijn een aantal dammen die helemaal dicht maken. Er zijn ook een aantal keersluizen die er officieel ook bij horen. Die open en dicht gaan. En ook waterkeringen. En daar gaan we het nu denk ik het meest over hebben, want die gaan ook open en dicht.
En geografisch gezien, dan hebben we het over de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust, waar ze zich bevinden.
Ja, kust en die zeearmen, wat ooit dan zeearmen waren, nu niet per se meer allemaal. Maar inderdaad, Zuid-Holland, Zeeland en daar die 13 werken die daar gebouwd zijn.
En als ze in 1954 begonnen, Wanneer was dan de eerste mijlpaal? Wanneer was het eerste stukje dan klaar?
Ja, de eerste was de Hollandse IJsselkering. Die was in 1958 klaar. Ik lichtte er hier een paar uit, hè, zei ik al. De Hollandse IJsselkering, omdat die het eerst was. De Oosterscheldekering, omdat die het grootst en het gaafst is. En de Maaslandkering, die het laatst klaar was en als die dichtgaat veel impact heeft. Dus om maar te beginnen bij de Hollandse IJsselkering, die in 1958 klaar was. En die Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel verbindt, om het even op de kaart van Nederland te zetten. Die beschermt het laagst gelegen deel van Nederland. Daarachter ligt een deel dat 6,76 meter onder NAP ligt. En waar het ook best wel druk is met bebouwing. Dus vandaar dat ze daar begonnen. Dat was als het daar overstroomt, heb je meteen een hoop ellende. Hij bestaat uit twee schuiven van elk 80 meter breed. Die zijn achter elkaar. En je ziet het ook als een soort vier heftorens. Die zo als je eraan komt lopen, dan zie je dus die vier heftorens. Je kunt van verre al zien of die open of dicht is. Want ze hebben er mooie lichten aan toegevoegd. Is die blauw, 's avonds zie je dat natuurlijk. Is die blauw, dan staat die open. Is die rood, dan is die dicht. En hij kan binnen een half uur... sluiten. Hij ligt in het verlengde van de Maaslandkering en hij gaat eerder dicht dan de Maaslandkering. Dus bij 2,25 meter water boven NAP gaat de Hollandse IJsselkering dicht.
En dan blijft de Maaslandkering
Ja, die
open.
Blijft nog open. Ja. Die gaat nog veel langer later dicht.
En Laura, ik neem aan dat die lichten meestal op blauw staan, maar het is al wel eens voorgekomen dat ze gesloten zijn bij 2,25 meter boven NAP?
Ja, deze gaat vaker dicht dan de Maaslandkering. Dus bij flinke westerstorm, dan kan deze zeker dicht gaan, ja.
Dat was 1958. In de decennia daarna zijn ze gewoon door blijven bouwen, neem ik aan ook.
Ja, steeds weer nieuwe stukjes. 1961 de Veerse Gatdam, 1965 de Grevelingendam. Ik vind zelf dammen iets minder spannend dan keringen. Keringen die open en dicht kunnen gaan en die dus ook mee moeten bewegen met eventuele storm of niet. Daar zitten natuurlijk wel de verhalen en ook de spannende constructies als je het over de techniek van de deltawerken hebt.
En waarom hebben ze voor die keringen gekozen? Ook om flexibeler te kunnen zijn en ook om het een getijdengebied te kunnen laten zijn?
Ja, dat. Ja, deels getijdengebied. Dat gold voor de Oosterscheldekering bijvoorbeeld heel erg. De volgende waar ik graag even bij stil wil staan, want dat is echt het paradepaardje waar van heinde en verre nog steeds mensen naar komen kijken. Die verbindt Schouwer-Duiveland met Noord-Beveland. Dus het grootste deltawerk, 9 kilometer. Dus als je kunt voorstellen, je komt aanrijden vanuit het noorden en dan zie je Neeltje Jans, het werkeiland, zie je aan je linkerhand liggen. En daarna zie je gewoon kilometers lang. Het voelt natuurlijk als een soort brug, maar je rijdt dus over een deltawerk. Het is gewoon een hele belangrijke verkeersverbinding ook. En je ziet het einde niet, gaat er ergens een beetje zo om de bocht. En
dat je denkt, ik ben in een eindeloos landschap beland.
Ja, ja. En dus aan weerszijde water.
Waar als het heel hard stormt, het Nederlands kampioenschap tegen de wind in fietsen wordt gehouden.
Zeker, ja.
Dat lijkt me wel iets waar jij aan meedoet, Bart. Of?
Ja, nee, want het mag niet op een racefiets. Het moet op een gewone fiets.
Of met achteruittraprem zelf.
Ja, ook nog. Ja. Ja.
Je kunt je voorstellen waarom zo, zonder enige beschutting.
Ja, ja, inderdaad. Eind jaren 60 zijn ze daar al mee begonnen. Maar in 1974 is de bouw stopgezet. Want, ja, wat jij zei, als je overal dammen gaat bouwen en overal de boel dichtgooit, zodat je minder kustlijn hoeft te verdedigen, want daar is het uiteindelijk allemaal voor bedoeld, hè, minder kustlijn verdedigen. Maar als je alles dichtgooit, verlies je ook echt dingen. Het getij bijvoorbeeld. En daarmee ook alle natuur die daarachter ligt. Zeeuwse oesters. Dat soort dingen verlies je allemaal. En daar kwam protest tegen. En Erik van der Wegen, die bij Rijkswaterstaat werkt en die heel veel weet van de Oosterscheldekering en daar ook dagelijks werkt, daar heb ik mee gesproken voorafgaand aan deze podcast. En die zei, juist het feit dat Nederland zo wendbaar was bij het maken van die kering. Dat maakt ook dat mensen van heide en verre het interessant vinden om over die bouw en die kering te horen. Want ja, er kwam dus veel protest en toen is er toch weer een compromis gevonden die ook goed werkt. Of nou ja, we zullen zien of die nog lang goed werkt. Ja, daar hebben we het later over. Maar die namelijk dus het 5 kilometer is dicht van de 9 kilometer en 4 kilometer is beweegbaar. Dus,
ja, dus in plaats van een rigide dam eigenlijk, ja, wat dan het eerste plan was, hebben ze halverwege gezegd, we komen de demonstranten tegemoet, we veranderen het plan.
Ja.
Toen was er al een paar kilometer, was er al gebouwd. Je had het net over werkeiland Neeltje Jans. Dat is, ze hadden echt speciaal eilanden aangelegd om dat enorme ding te kunnen
bouwen. Ja, want het is
bouwen.
9 kilometer lang. Stel je voor dat er dus er gaat voortdurend getij in en uit. Dus je bent eigenlijk midden in zee iets aan het bouwen. Technisch gezien was zeker ook dat ze op een gegeven moment een beweegbaar deel wilde gaan maken, was technisch gezien nog nooit vertoond. Mensen dachten zelfs, dit kan helemaal niet, want er gaat per wisseling van het getij een Sahara in en uit, wordt zo vergeleken. Ik weet niet of het echt de hoeveelheid Sahara-zand is, maar in ieder geval niet echt een stabiele ondergrond om iets op te bouwen. Maak je een dam, dan gooi je gewoon rotsblokken, blokken beton erin. En dan maak je dicht, je gooit de zand overheen. En ja, dat wordt wel stevig. Maar wil je iets bewegends, wat dus wel genoeg grip heeft om dat te kunnen maken. Of om dat bewaarheid te kunnen zijn. Dat maakt het een uitzonderlijk bouwproject.
En hoe dan? Wat is het geheim erachter?
Ja, ze hebben allereerst nieuwe rekentechnieken gebruikt. Dus echt een sprong in kennis geweest. Ik sprak trouwens nog iemand van Rijkswaterstaat, Harold van Waveren. Met z'n tweeën vertelden ze me alles en met superveel enthousiasme over die dam. Heel interessant. Maar de crux van het verhaal is dat ze een soort matten hebben neergelegd op de bodem. Bestaande uit textiel, deels textiel, deels ook beton, geloof ik. En die matten die zijn 6 meter breed en die houden het zand op een plek. Dus die zorgen dat die Sahara niet voortdurend heen en weer gaat. Zo. En bovenop die matten zijn kolossale pijlers gebouwd. 65 stuks van elk, misschien niet allemaal, maar de zwaarste weegt 18.000 ton.
En dan gaat zo'n mat niet zo snel van zijn plek.
Nee, in principe niet. Maar juist de vorm van die mat maakt... Ik stel me toch een mat voor waar ik mijn schoenen afschraap als ik naar binnen ga. De vorm van zo'n ding maakt dat hij niet dat hij het zand vasthoudt. Tussen al die pijlers hebben ze schuiven gebouwd. Elke schuif is 42 meter lang en 6 tot 12 meter hoog. En ze wegen 260 tot 480 ton per stuk. Nou, 6 tot 12 meter hoog, bedenk je dat een gemiddeld huis is 8 meter hoog. Dus ja, dat zijn gewoon gigantische dingen. Ze hebben speciale schepen gebouwd om dit te kunnen doen, om dit werk te kunnen verzetten. En nou ja, nog een heel leuk feitje over die dam, waar echt ook de emotie uitspreekt, is wat Erik van der Wegen mij ook vertelde, is dat hij af en toe een telefoontje krijgt van familie, van mensen die hebben gewerkt aan die dam. Het was dus, of niet aan de dam dus, sorry, aan de kering. Groot verschil. Maar ze hebben daar 10 jaar lang aan gewerkt. En mensen zijn daar ook heen verhuisd met hun gezin en zo. En hij zei, ja, ik word af en toe gebeld met de vraag of ik een kaarsje wil opsteken en in een van de pijlers wil zetten als er een uitvaart plaatsvindt van een van de mensen die daar gewerkt hebben. Dat is de emotie die achter dat, dat wereldvermaarde project zit.
Oh, ja, dus het is echt mensen die hebben er echt hun ziel en zaligheid in gelegd. Gewoon, ja, die bouw bracht natuurlijk ook nog gewoon vanwege alle emoties. Ik bedoel, het waren voor een deel misschien ook mensen uit het getroffen gebied uit 1953 nog. Ik bedoel,
ze kwamen ook wel van heine en verre.
Ja, maar om überhaupt mee te werken aan die grote delta werken. Want het is nog steeds, het is altijd nog een toeristische trekpleister, toch? Mensen komen van heine en verre nog kijken. En
ja, die Erik vertelde ook dat hij nog steeds rondleidingen met de hoogwaardigheidsbekleders heeft tegenwoordig. Ja, ding is al sinds 1986 open, maar het blijft dus heel... heel relevant.
Ik vind wel dat we een keer misschien een redactieuitje ernaar kunnen moeten horen. Ja, toch? Ik word wel meteen weer nieuwsgierig om het weer eens te zien. Wat ik zo mooi vind ook aan dat pioniersverhaal, het doet mij denken, ik heb een keer een wandeling gemaakt in het Waterloopbos in de Noordoostpolder. Zijn jullie daar wel eens geweest?
Nog nooit. Sorry.
Nee.
Nou, ik kan het aanraden. Wat daar heel bijzonder is, dat ze al vanaf 1951, dus voor de ramp, waren ze met een soort heel groot openluchtlab bezig, waar ze dus allemaal soort waterkundige experimenten aan het doen waren. En natuurlijk toen eenmaal die Delta-commissie was opgericht, zijn ze daar ook allemaal Deltawerken op schaal gaan bouwen. Dus je had dan bijvoorbeeld in 1970 werd het 2,5 hectare, of werd de 2,5 hectare grote Oosterscheldehal in gebruik genomen. Nou, dat is meerdere voetbalvelden groot. En daar was dus juist de Oosterschelde op schaal nagebouwd. En dan ook konden ze daar een soort mini-kering in bouwen. Dus het is toch, ja, ze hebben letterlijk in een lab hebben ze alles moeten nabouwen om te kijken van, oh, dit werkt wel, dit werkt niet. Misschien hebben ze ook wel van die...
Dat zouden ze nu allemaal in de computer doen, hè? Precies, maar toen deed ze dat in de...
Ja. En je ziet nog altijd die restant als je daar in het bos loopt. Het is volgens mij in 1996 uiteindelijk is het buiten werking gegaan, dat lab. Hè. Toen hebben ze hebben inmiddels nog wel bij de TU Delft hebben ze een soort overdekt waterlab. Maar dat bos, als je daar loopt, zie je gewoon nog al die voormalige proefopstellingen staan daar. Het is wel de moeite waard om eens te gaan kijken.
Maar goed, nog een redactie uitje.
Maar wat was de functie om dat in een bos te doen dan?
Nou ja, het was gewoon, ze hadden een plek nodig waar ze veel water tot hun beschikking hadden en waar ze het water ook op bepaalde manier konden regelen, waar niet te veel mensen woonden, zodat ze geen last hadden van te veel pottenkijkers, denk ik ook. En er is ook gewoon, denk ik, een bos omheen gegroeid. Ze hadden een plek nodig voor een openluchtlab. Ze hebben verschillende locaties uitgezocht. En daar kwam het Voorsterbos in de Noordoostpolder uiteindelijk als meest geschikte uit de bus.
Juist. Ik dacht, wat is de rol van een boom verder bij de waterkering? Maar dat was dus toevallig.
Ja. Dammen, bevers. Maar goed, dan komen we weer bij de biesbos uit. Maar ik wil nu nog even, want we hadden net dus de Oosterscheldekering. En jij noemde net ook de Maaslandkering al, Laura. En dat is het sluitstuk, letterlijk en figuur. Nee,
ja, wat een leuke beeldspraak, Gemma. Ja, inderdaad. De Maaslandkering. Die is in 1997 pas afgerond. Het laatst voltooide Deltawerk dus. En ik vind dat persoonlijk ook een hele indrukwekkende. Want dat die heeft die grote witte halve manen die zo eerst eigenlijk aan de kant liggen. En als die gebruikt wordt ineens zo dichtschuift. Ja, ik zit hier dus enorm met mijn arm te zwaaien.
Dat aerobics klasje met Laura. Horizontaal de armen heen en weer bewegen. Ja, voor precies. Je borst en naar buiten.
Ja. Ja, en dat is weer een heel ander soort. Want we hebben heel veel van die, de Hollandse IJsselkering en de Oosterscheldekering. Dat zijn allemaal schuiven die omhoog en naar beneden gaan. Maar deze die gaat dus helemaal weg en dan weer erin. De bedoeling daarvan is eigenlijk dat die zo min mogelijk gebruikt wordt. En dat die dus de weg naar de Rotterdamse haven openlaat. Daarom is die op deze manier gebouwd. Dus dat er nog steeds heel veel scheepvaart in en uit kan. Hij heeft de grootst beweegbare delen van een waterwerk. Hij is 420 meter breed. Dus elke deur is 210 meter breed. En er zit dus een bolscharnier aan. Dat bolscharnier is 10 meter. En dat moet je een beetje vergelijken met je eigen schouder. Dus ik zit hier weer met mijn armen te zwaaien.
Op en neer en heen en weer.
Je kunt hem naar links en naar rechts. Maar ook van boven naar beneden. Want dat gebeurt er met die deuren. Die gaan dicht. Dan loopt die vol water. En dan zinkt het af naar de bodem. En zo sluit hij de boel af. Dus dan kan die vanaf het land zo in gebruik geworden. Maar het duurt 2,5 uur om hem dicht te doen. Dus dat doe je niet even zomaar. En hij gaat dicht als er vlak buiten Rotterdam 3 meter water boven NAP is gemeten. De bedoeling is dat, het is dan berekend op dat hij 1-2 keer per 10 jaar gebruikt moet worden. Dus het ligt daar kolossaal in het landschap, maar liever gebruiken we het niet.
En even kijken, het was dus af in 1997.
Ja.
Dus dan zou je nu zeggen 3 of 4 keer zou die gebruikt moeten zijn al.
Maar volgens mij is die eigenlijk nog nooit gebruikt. Hij is wel eens dicht gegaan natuurlijk. Elk jaar hebben ze een proefsluiting. En dat is een heel feestelijke dag, vaak op zaterdag zelfs. En eens in de 7 jaar doen ze een stormsluiting. Dus dan als er storm aankomt, dan verlagen ze de norm waarbij dat ding dicht gaat. Ook leuk om te vermelden is dat de bediening van dat ding, of eigenlijk de beslissing of die dicht gaat of niet, is geen menselijke beslissing, maar wordt vrijwel volledig door computers genomen. Die natuurlijk allemaal modellen van het KNMI en over het weer en getij en weet ik veel wat allemaal meeneemt. Maar dat gaat dus bijna automatisch, die beslissing.
En de beslissing gaat automatisch, maar zeg maar, is er nog handwerk bij nodig om hem ook daadwerkelijk... Moet er iemand op een knop drukken of zegt de computer gewoon... Oké, hij gaat nu dicht zonder dat er mensen bij te pas komen?
Dat weet ik eerlijk gezegd niet helemaal. Ze zitten natuurlijk wel... het is niet alsof ze dan vanaf een afstandje gaan kijken... Nou, hopen dat de computer het doet. Ze zitten wel in een control room dat te doen. Maar ik weet niet, als iedereen verdronken is... gaat hij denk ik alsnog wel dicht. Volgens mij is dat wel het idee van dat computersysteem, ja.
Dus er is... wat je zegt, van hij is erop berekend om dan bij noodgevallen dicht te gaan... maar liever gebruiken ze hem niet natuurlijk.
Ja, wat misschien wel leuk is om te zeggen... buiten Zierikzee heb je het museum van de watersnoodramp. En daar is ook een soort van... dat is natuurlijk allemaal interactief, want dat moet tegenwoordig. Anders vinden de kinderen het niet leuk. Want dus, jij gaat altijd wandelen, Gemma, maar ik doe altijd alleen maar educatieve dingen in het weekend.
En ben je ook zo slim, Bart.
Je hebt in dat museum dus een opstelling. Dan zit je in zo'n soort van stoel, zo'n controllersstoel met knoppen naast je. En voor je is een grote wand met allemaal beeldschermen. En dan is er dus dan dreigt er dus watersnood. En je moet dan zelf beslissen op welke volgorde je de verschillende diensten hun werk laat doen. Nou, dat vond ik natuurlijk heel leuk. Dus ik heb mijn kinderen uit die stoel geduwd om dat zelf te proberen. En je moet dat dan binnen een paar minuten moet je op de juiste volgorde de juiste beslissingen nemen. Want anders verzuipt iedereen.
En mag je uiteindelijk dan op de knop drukken, Maaslandkering, ga maar dicht.
Dus ik begrijp dus nu net dat dat heel onrealistisch is. Want dat doet dus een computer in het echt. Maar eerst waarschuw je de brandweer. Dan heb je contact met iemand van de dijkbewaking. Van hoe ziet het eruit? Dan ga je naar het KDMI. Van hoe erg wordt het met die storm? En uiteindelijk dan... en elke keer als je iets fout doet, dan stopt dus de hele simulatie. Maar de tijd loopt wel door. Dus de stress is enorm. Maar uiteindelijk lukt het dan... is het mij gelukt? Dat lukt natuurlijk niet iedereen. Om een paar seconden te gaan... Om de keringen te sluiten en dus op die manier Nederland te redden van een nieuwe watersnoodramp.
Ja, maar ik hoor wel duidelijk dat die interactieve musea nog meer dan voor de kinderen voor jou bedoeld zijn.
Ja, zeker.
Maar heel geruststellend dat jij ons tegen enige ramp kunt beschermen, nou Bart. Goed, ja, dat is dus de Maaslandkering 1997, daarmee kwam... zou ik willen zeggen, een eind aan de Delta-werken. Daarmee waren ze voltooid. Maar is dat nu ook, kunnen we nu met een gerust hart achterover leunen?
Ja, ze zijn natuurlijk nooit af. Er is voortdurend onderhoud en er wordt weer dingen vernieuwd. En aan dit soort bouwwerken, kijk, het mag nooit falen. En het wordt tegelijkertijd nooit of niet heel vaak gebruikt. Dus het onderhoud aan dit soort dingen werkt hetzelfde als bij vliegtuigen, die ook nooit mogen falen. Dus er zijn allerlei termijnen waarop iets vervangen moet worden en dat soort dingen. Dus de aandacht voor de Delta-werken, hoe ze nu zijn, is er voortdurend. Dan gaan ze met duikers langs al die deuren van de Oosterscheldekering duiken en zo. Dat soort dingen doen ze steeds. Dus ja, af is een groot woord misschien, maar wel allemaal in gebruik. Het plan is voltooid. Overigens, misschien interessant om te vermelden, is dat ze pas één keer allemaal tegelijk dicht zijn geweest.
Wanneer was dat?
In 2018, nog helemaal niet zo lang geleden.
Ik kan me dat helemaal niet herinneren, jullie wel?
Niet bewust, eerlijk. Of tenminste, ik weet wel dat het toen storm was.
Ja.
Maar niet dat het zo'n enorm ding was dat alle keringen dichtgingen. Maar als ik er nu ik hier me helemaal in heb zitten verdiepen... en ook weer even die emoties van de watersnoodramp zelf heb opgerakeld... denk ik, oh wauw, dat was eigenlijk best wel bijzonder. Want er was toen ook weer westerstorm en springtij. Maar ik moet eerlijk gezegd wel bij vertellen dat dit dan dus een van de stormoefeningen van de Maaslandkering was. Want normaal gesproken, ik vertelde al, de Maaslandkering gaat met 3 meter boven NAP dicht. En hier hadden ze de norm verlaagd naar, de drempel verlaagd naar 2,6 meter boven NAP.
Ja, maar toch al hoog als je denkt dat die eerste, ik ben er meteen zijn naam kwijt.
De Hollandse IJsselkering.
Ja, als je denkt dat de Hollandse IJsselkering al met 2,25 boven NAP dicht gaat.
Ja, is wel een stuk verder landinwaarts.
Ja,
dus,
ja, ik weet opeens weer, ik werkte toen net bij NRC en inderdaad, ik moest die dag naar Groningen. Ik weet de storm weer, laat ik het zeggen.
En dus de Maaslandkering die deed toen wel mee. En het was ook echt wel nieuws dat ze alle 5 dicht waren. Maar het was nog niet zo ernstig dat de echte drempelwaarde voor de Maaslandkering bereikt was. Dus dit was wel de stormoefening. Dat is wel goed om misschien nog even te vermelden.
Ja, nou, en hopen dat dat ook zo blijft in de toekomst natuurlijk. Dat we met oefeningen toe kunnen.
Ja.
Tegelijkertijd zitten we natuurlijk wel met zeespiegelstijging ook. Daar hebben ze destijds bij de bouw, kan ik me voorstellen. Ik bedoel, toen werd er nog helemaal niet zo gesproken over van, oh, we moeten rekening houden met smeltende gletsjers.
Nee, dat is kennis, of in ieder geval de zorgen daarover, die zijn eind jaren 80, 90, dat begon het een beetje. Dus nee, dat is echt veel recenter. En ook de kennis over hoe snel het allemaal gaat. En, dus nee, het is wel een relevante vraag in het licht van de zeespiegelstijging. Hoe lang kunnen we toe nog met de delta werken?
Ja. En is daar al iets concreets over te zeggen?
Ja en nee. het is dus een heel onzeker verhaal. Ook omdat de zeespiegelstijging zelf is al vrij onzeker. Misschien kunnen we daar zo meteen wat over vertellen. Maar over waterveiligheid wil ik misschien eerst nog even bij stilstaan. Bart noemde dat woord al, dat eigenlijk al sinds de middeleeuwen wel een rijkstaak is. En ook dat woord waterveiligheid is nu nog steeds een buzzword in alle delta-plannen en delta-commissies en ook bij Rijkswaterstaat. We hebben het nu heel erg over de strijd tegen de zee. En die was natuurlijk heel prangend, zeker in 1953. En daar zijn die deltawerken ook echt voor bedacht. Maar het hele waterverhaal is breder dan alleen de zee. Want rivieren en regenval, dat zijn ook twee ontzettend belangrijke dingen.
Dat is in Limburg natuurlijk ook gebleken recent nog.
Ja, in 2021 in de zomer. Ja, een gigantische overstroming daar. Dat was overigens niet een van de primaire waterkeringen. Dus dat hebben we ook weer verschil in Nederland tussen de primaire waterkeringen, waar onder meer de deltawerken bij horen, en de dijken rond de zee en de grote rivieren. En dit was dan kleinere rivieren waar het mis is gegaan. Dus dan toch weer net weer een ander verhaal.
Maar jij, wat je zegt, het komt dus van beide kanten, het gevaar van het water.
Ja, dus de werkelijkheid van waar de deltawerken en de toekomst van de deltawerken op bedacht moeten zijn, is meer dan alleen de zeespiegel. Dat is wel nuttig om te weten. Het inzicht in wat er allemaal kan gebeuren en wat voor gevolgen dat allemaal heeft, dus qua overstromingen en qua consequenties van die overstromingen, daar is veel meer inzicht in gekomen sinds de tijd dat de plannen voor de deltawerken gemaakt werden. En er komt een heel saai verhaal over normen, maar dat is wel in het kader van waterveiligheid ontzettend belangrijke verandering geweest die in 2017 heeft plaatsgevonden. Toen de deltawerken gemaakt werden, nou, ik zei net al dat de Hollandse IJsselkering is niet voor niks daar als eerste gebouwd, omdat daarachter een heel laag gelegen en economisch belangrijk, economisch zeg ik, dat in deze termen is dat niet alleen de bedrijvigheid, maar ook de mensen. Er ligt veel waarde achter die kering. Maar de kennis over de waarde van de verschillende stukken land in Nederland, als er ergens, heel oneerbiedig gezegd, maar als er ergens landbouwgrond is met koeien, is dat minder erg als dat overstroomt dan wanneer heel Rotterdam overstroomt. Dat heeft verschillende mensenlevens en verschillende impact. Toen de deltawerken gebouwd werden en ook het hele dijkencomplex, ook in de rest van Nederland trouwens, dan werd er met dijkringen gewerkt. En eigenlijk alle, er werd daarbinnen wel bekeken van oké, hier ligt Amsterdam in en hier ligt Friesland. Zeg maar dat wel een beetje verschillende waarden had qua hoeveelheid mensen, dus vooral hebben we het dan over. En dus qua hoeveel bescherming per se nodig is. Klinkt heel cru, hè? Dit zijn allemaal getallen. Dit is een papieren werkelijkheid hierbij.
Ik wil net zeggen van ja, je zal maar in Friesland wonen en denken van nou, oké, dan worden wij dus minder goed beschermd of wordt onze bescherming minder goed geacht, puur cijfermatig.
Ja, we hebben het hier dus over grote getallen en dus hele kleine kansen dat dit dat zoiets gebeurt. En het goede nieuws, want daarom begin ik hierover. In 2017 is er een veel specifieker manier van kijken naar die risico's gekomen. Dus eerder ging het in dijkringen heel erg in het algemeen. En nu is per stukje dijk maakt het uit. Want het maakt uit of wat voor land erachter ligt, of iets hoger of lager ligt, of daar een stad ligt of vrij land. En of er een dijkbreuk breekt op een plek door waar vrij laag land en druk bezet land ligt, dan is de impact gigantisch. Terwijl als dat gebeurt bij een dijk waar minder mensen achter wonen en vrijer land en waar misschien wel sneller weer wegstroomt, dan is de impact minder groot. Dus het betekent dat dat elk stukje dijk een eigen kans heeft gekregen waarop die aan voldoen. Dus een strenge norm, even een voorbeeld geven, is dus 1 op 100.000. Dat is dan de kans op een dijkdoorbraak met overstroming tot gevolg per jaar. Dat is een hele strenge norm. En je hebt ook dus 1 op 10.000. Dat is wat minder streng. Dus die mensen in Friesland die zich misschien nu heel erg zorgen maken, het zijn nog steeds hele kleine kansen. Dus de kans op een dijkdoorbraak met een overstroming tot gevolg per jaar. Over dat soort dingen.
Maar als dus dan een stuk dijk niet aan die norm voldoet, dan moet die dijk worden geüpdate.
Ja, en eerder was het dan altijd, dan moet de hele dijkring worden geüpdate.
En nu kunnen ze het met stukjes tegelijk.
Ja, met stukjes tegelijk. En ook dus heeft het ene stukje betere bescherming dan het andere stuk. Dus het is economisch slimmer, maar ook vooral voor de veiligheid daarachter. Maakt deze andere manier van berekenen heel erg verschil.
En die normen waar je het nu over hebt, dat geldt dan specifiek voor de dijken. Maar hoe weet je bij de deltawerken dan wat die precies aan kunnen?
Ja, de deltawerken die zijn ook onderdeel die spelen samen met de dijken, laat ik het zo zeggen. Dus je moet zien dat zo'n deltawerk is dan de voordeur voor het gebied erachter. Dus het maakt heel erg uit of je, stel je voordeur is niet zo sterk, dan moet je zorgen dat je dijken daarachter sterker zijn. En andersom, als je een hele sterke voordeur hebt, kan je met iets minder sterke dijken ook al heel veel aan. Dat is een beetje het krachtenveld waarin je ook de deltawerken en de toekomst ervan moet zien. Wat ook nog interessant is om te noemen, is dat bij de normen die dan voor de deltawerken specifiek gelden, is dat de faalkans dat die open en dicht gaat heel erg, of dat die niet dicht gaat, dat een hele belangrijke factor is.
Het systeem, want je zei net al bij de Maaslandkering bijvoorbeeld van het duurt de 2,5 uur voor die dicht is, maar als die helemaal niet dicht gaat, ja, dan zit je pas echt met een probleem.
Ja, dat er echt iets stuk gaat. Ja, Murphy's Law, die er hier, hij moet natuurlijk onder super zware omstandigheden, dan moet hij vooral zijn werk gaan doen. Dus ja,
Ja, de computers
dat is allemaal
die
meegenomen in dit soort rekenmodellen.
Moeten dan niet kortsluiting hebben omdat er te veel water in de controlekamer is gekomen.
Nee, precies. Ja, het kan dan altijd nog wel handmatig en zo. Daar zijn heel veel veiligheidsnormen natuurlijk wel voor ingebouwd. Maar inderdaad, die faalkans is een beperkende factor bijvoorbeeld voor de normen die de deltawerken krijgen. Maar even kijken, ja, jij vroeg, ja, hoe weet je wat een deltawerk aan kan? Nou, de Oosterscheldekering bijvoorbeeld is gebouwd voor dat die maximaal kan die 5,8 meter boven NAP aan. Dat is echt veel.
Ja, als je denkt van die 2,6 die we dan in januari 2018 hadden, dan
zit je dus
ongeveer
het
dubbele bijna.
Ja, bij 3 meter boven NAP gaat die dicht. En dat is gemiddeld 1 keer per jaar.
Dat is dus bij de Oosterscheldekering vaker dan bij de Maaslandkering, waar die 3 meter boven NAP eens in de 10 jaar hooguit wordt.
Ja, in de 5 of 10 jaar is het idee daarvan.
Maar in de praktijk dus nog nooit?
Nee. Dus ja, om even weer mijn verhaal terug te pakken. Hij kan dus meer aan dan waar die dagelijks voor gebruikt wordt. Dus in die zin hoeven we niet acuut bang te zijn voor zeespiegelstijging. Maar er is een hele grote maar aan. Als de zeespiegel met 1 meter stijgt, dan zal de kering vaker dichtgaan. En als hij met 2 meter stijgt, zal die nog veel vaker dichtgaan. En dan, ja, dat komt totaal niet overeen met het idee waarmee die kering gebouwd is. Namelijk, hij moest open blijven, want anders verliezen we het getij daar. Dan is het
de oesters.
Ja, alsnog de oesters weg. En voor de Maaslandkering geldt hetzelfde. Als de zee hoger komt te staan, dan moet die gewoon vaker gebruikt worden. Dan loopt het land niet onder. Maar ondertussen heeft dat grote gevolgen voor de haven van Rotterdam. Want die is dan onbereikbaar als die dicht is. Dus De deltawerken zijn niet gebouwd met het idee in het achterhoofd dat er zoveel zeespiegelstijging aankomt.
Zelfs al kunnen ze dan nog functioneren, ze vormen dan wel een belemmering voor het dagelijks leven.
Life as we know. Ja. Ja.
Maar
ja, zeker.
Ik kan me dat toch ook voorstellen, liever de Oosterscheldekering dicht.
Liever geen oesters dan...
Dan dat de hele boel overstroomt.
Ja, nee, daar ben ik
op een acuut moment zou ik dat ook wel denken. Ja. Maar ja, het betekent wel een heel andere invulling van je land. De invloed die Rotterdam op de rest van het land heeft is groot. Dus ja, dat brengt gewoon een heel andere discussie met zich mee.
Je zou eigenlijk deltawerken willen hebben die ook bij verhoogde zeespiegelstijging, hè, als het nodig is, dan toch nog goed blijven functioneren. Laura, jij noemt net, hè, 1 meter zeespiegelstijging, 2 meter zeespiegelstijging. Maar hoe zit het nu ook alweer met de huidige scenario's?
Ja, wat is onze kennis tot nu toe? Tot 2050 lopen de meeste scenario's gelijk op. En daarna loopt het flink uiteen. En dat is ook precies wat dit verhaal natuurlijk heel hartstikke ingewikkeld maakt. Op zich... De zeespiegel stijgt omdat de ijskappen smelten. En Nederland ligt wel op een vrij gunstige plek. Omdat het hier relatief ondiep is nog voor de kust. Dus zeg maar, regionaal verschilt het hoe hard de zeespiegelstijging gaat. Dus je hebt deels, ja, wereldwijd gaat de zeespiegel stijgen. En dat kan voor Nederland een andere situatie zijn dan voor Japan bijvoorbeeld, waar het heel, heel hard gaat nu. Rijkswaterstaat die baseert zich met hun scenario's weer op de scenario's van het KNMI. En die gaan weer samen met die van het IPCC. Dus daar wordt heel erg hard aan gerekend. In het laatste klimaatsignaal dat het KNMI in 2021 uitgaf, staat dat als de uitstoot van broeikasgassen niet vermindert, dan schatten zij op dit moment in dat aan het eind van deze eeuw, dus in 2100, de zeespiegel met 1,2 meter zal zijn gestegen. Dat is best flink.
Ja,
en dat is dan maar dat is wel aan de hoge kant. Dus Rijkswaterstaat rekent nu met diezelfde gegevens dus dat ergens tussen de halve meter en de 1,2 meter. Dat is een beetje de range waarin zij denken. Maar goed, dan zitten we in 2100. En je moet natuurlijk juist met dit soort bouwwerken ook verder denken. Een zeespiegelstijging van 50 centimeter in 2100 heeft in 2500 een andere consequentie dan wanneer je begint met 1,2 meter. Zeg maar. Dus
Want voor hoeveel eeuwen zijn de deltawerken eigenlijk ontworpen? Hadden ze daarover nagedacht?
Ja, verschilt. De Hollandse IJsselkering is voor 100 jaar gebouwd. Met het idee. En de Oosterscheldekering is gebouwd om 200 jaar mee te gaan. Maar ja, wat ik zei, die is dus niet gebouwd om met het oog op zeespiegelstijging. Dat wisten ze toen nog helemaal niet. En ook hoe vaker die dicht moet, hoe vaker die gebruikt wordt, hoe eerder die aan het einde van zijn levensduur is. Dus dat kan nog korter worden.
Maar even concreet, als je zegt gebouwd om 200 jaar mee te gaan, was dan het idee dat er daarna een nieuwe werd gebouwd of zo?
Dat weet ik niet hoe ze toen naar keken, maar ja, je gewoon... Het staal en de hele constructie heeft dan een levensduur van zus of zoveel.
Ja,
ja, dus deels is het een vrij geruststellend verhaal. De deltawerken specifiek kunnen meer aan dan waarvoor we ze nu dagelijks gebruiken. Maar het allerworst case scenario is dat dat aan het einde van deze eeuw de boel 3 meter is gestegen, de zeespiegel.
Zo, en als je dan een keer een flinke westerstorm hebt en springtij, dan kom je misschien wel bij die 5,6.
Maar in dat geval voldoen ook gewoon de duinen bij Katwijk en Scheveningen en Schorrel niet meer, lijkt me. Dus dan
moet je echt de trucendoos openen. Ja.
Maar dat roept dan wel de vraag op van wat nu, hè? Als inderdaad die trucendoos die we nu hebben niet meer werkt, gaan we dan nog een opzetstuk op de deltawerken plaatsen? Of moeten we helemaal iets nieuws verzinnen? Moeten we een deel van Nederland opofferen? Wordt daar dan ook al over gesproken bij het KNMI?
Bij Rijkswaterstaat hebben we het in ieder geval over. Maar ja, met al dat soort scenario's, die passeren wel de revue. Het verschil met misschien de plotselinge buien en zo, waar ook heel veel overlast van is. Het verschil met zeespiegelstijging is dat we het wel iets meer aanzien komen. Dus je kunt, het toverwoord is hier altijd weer adaptief zijn. En ook bij, er wordt bijvoorbeeld er wordt rekening gehouden om ruimte te houden. Bijvoorbeeld om extra dijken te leggen of om extra keringen te bouwen. Je zou ook wel denken dat je voor de Maaslandkering nog een kering bouwt, een hogere.
Bijvoorbeeld. Ja, net zoals die eigenlijk alweer voor de Hollandse IJssel kwam te staan. Nou, en dat laat ook wel weer zien wat je net gaf, dat voorbeeld hè, van de Oosterscheldekering, hoe die adaptiviteit of die flexibiliteit toen ook te zien was door de protesten en dat ze toen hun plannen hebben gewijzigd. Dat juist dat mee kunnen denken met de omstandigheden en kunnen improviseren, dat zou hier goed van pas kunnen komen.
Ja, zeker. Ja, ja, want je kunt dus eigenlijk twee dingen doen. Je kunt ten aanval, zeewaarts. Dus dat kan redelijk klein. Je kan meer zand tegen de kust opspuiten bijvoorbeeld. Of een extra deltawerk bouwen. Of je kunt zelfs, circuleren ook wel mooie plaatjes van. Dat een hele extra zandlinie voor de kust wordt gebouwd.
Ja, van die mooie palmboomvormige eilanden kunnen we hier ook gaan aanleggen.
Ja, precies. Dus Dat kan ook. Wat je dan wel krijgt is tegelijkertijd is dat je moet zorgen dat als we onze muren hoger metselen, dan moet je wel zorgen dat dat je wat je binnen hebt wel nog naar buiten kan, zeg maar. Dus de afvoer vanuit de rivieren is echt een groot ding. Dan moet je dus gigantische gemalen gaan bouwen om dat weer weg te kunnen pompen, want dat is dan niet meer zo vanzelfsprekend. De afsluitdijk is zich hier nu een beetje voor aan het voorbereiden bijvoorbeeld, of een beetje. Die krijgt gewoon extra pompen om beter te kunnen spuien, ook bij zeespiegelstijging. En als dat allemaal niet wenselijk blijkt of niet haalbaar blijkt, dan moet je misschien wel stukjes land teruggeven aan de zee. Dat klinkt dan zo gedragen, maar stukjes land opgeven of met z'n allen gaan verhuizen naar Duitsland, zoiets.
Ja, maar tot 2050 weten we een beetje hoe de scenario's lopen en daarna is het nog koffiedik kijken of lopen ze in ieder geval sterk uiteen.
Ja.
Dat is over 27 jaar. Dan denk ik van nou, dat voelt toch al best wel dichtbij.
Ja, vind ik ook. Zeker. Dat is dat gaan wij allemaal nog wel meemaken.
Ja, en zeker als je dan inderdaad ook weer denkt aan bijvoorbeeld die overstromingen in Limburg van anderhalf jaar geleden. Dat je denkt, het kan uit het niets kan je opeens zo overvallen worden door ofwel de rivieren ofwel de zee.
Ja, dat vond ik nog wel. Vond ik echt interessant. Ik heb, ik weet niet of ik hem al genoemd heb trouwens, maar ook met een staflid van de Delta-commissaris gesproken. Maarten Looyer. En hij vertelde me ook helemaal hoe dit samenspel tussen Delta-werken en dijken en het grote en het kleine samenwerkt. En hij zei op de korte termijn maak ik me veel meer zorgen over die regenval. Het is nu in de Ardennen, of in dit voorbeeld wat jij noemt, Limburg. Het is in de Ardennen en Limburg gevallen, maar diezelfde bui had ook op Amsterdam kunnen vallen. En dan krijg je echt niet zomaar weggepompt. Totale ontwrichting krijg je dan in een nog drukker bewoond gebied. Dus hij zei die zeespiegelstijging en de zee is zeker op de lange termijn een superbelangrijk ding. Maar nu al hebben we ook problemen met klimaatverandering en dat is dit.
Ja, die zeespiegelstijging kan voor een totale catastrofe zorgen in één keer.
Ja.
En de extreme regenval of het overstromen van rivieren kan voor een opeenvolging van kleinere, maar toch ook heel ernstige rampen zorgen inderdaad.
Tot slot, wij waren dus echt voorlopers op het gebied van waterveiligheid, de strijd tegen het water, watermanagement. Zijn we dat nog steeds?
Of... Ja, dat vroeg ik me inderdaad ook af. Want dat is inderdaad het beeld wat ook ik uit de geschiedenislessen naar aanleiding van de watersnoodramp altijd heb geleerd. Van Nederland, waterland, lala. En... Maar het is niet voor niks dat er nog steeds van heinde en verre mensen naar die Oosterscheldekering komen kijken. Dat is eigenlijk nog steeds wel zo. Dus in de nasleep van flinke overstromingen in New Orleans bijvoorbeeld, zijn ze ook hier gekomen. Hebben ze een gigantisch budget vrijgemaakt. En daar liggen nu twee gigantische Maaslandkeringen.
Dus die mooie schoudergewrichtachtige dubbele deuren, die liggen daar nu.
Ja, dat is echt dat is overgenomen. Dus het wordt nog steeds er zeer naar Nederland gekeken. En ook we moeten hier natuurlijk actief mee bezig blijven. Dus logisch dat we die rol nog wel houden. Dat vond ik dan weer leuk om te horen. Dat wist ik eigenlijk niet.
Ook hier zag je dus weer dat de eerste ramp nodig was voordat het zover kwam.
Ook weer,
Nou, laten we dan hopen dat we ook in de tussentijd toch inventief en... ja, creatief blijven. En,
ja, en laat dit dus een les zijn. Laat ons niet eerst een ramp moeten overkomen voordat we dit belangrijk vinden. We zitten nu lekker hoog en droog achter, of niet, nee, we zitten laag en droog achter die deltawerken veilig te wezen nu. Maar ja, de kans is klein, maar de kans is nooit nul.
Nee, nou, dat lijkt me een heel goede boodschap om in ons achterhoofd te houden. Wij gaan een uitje naar de deltawerken plannen. Nou, dank Laura Wismans voor deze mooie beschouwing van de deltawerken. Dank ook Bart Funnekotter en Else van Driel voor het maken van de podcast. Dank ook aan het Dudo-kwartet. Wij zijn er volgende week weer. En vond je dit een interessant onderwerp, dan kan ik ook zeker de NRC-podcast Boven Water aanraden. Tot volgende week.